Sven Groeneveld hier bij de Tennis The World podcast.
Welkom bij de Tennis The World podcast. Als jij een fanatieke tennisser bent en graag beter wil worden, dan is dit de podcast voor jou. Samen met inspirerende gasten gaan we mooie gesprekken hebben, inspirerende verhalen horen en informatie geven waardoor jij meer progressie kan boeken. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Tennis The World podcast. En vandaag ben ik met niemand minder dan Sven Groeneveld. En Sven die heeft gewerkt en werkt nog steeds met topspelers. Noem een paar namen. Monica Seles, met Maria Sharapova, Caroline Wozniacki. Nou, we gaan natuurlijk straks hebben over waar je nu mee werkt, met welke speler je nu werkt. Maar Sven, super leuk dat je hierbij bent in Vijfhuizen, waar jij ook opgegroeid bent. Dus dat is onwijs grappig en toevallig. Maar welkom bij de Tennis The World podcast.
Dank je, Hugo. Ja, natuurlijk. Ja, Vijfhuizen. Daar is tennis voor mij allemaal begonnen. Dus mijn ouders wonen hier nog steeds. Dus zodra ik een kans krijg, kom ik altijd terug. Ik heb vorig jaar nog een keer op het muurtje gespeeld. Ben bezig met een nieuw initiatief. Tennis World University. Op de baan alleen met mijn moeder nog een keer gespeeld in de laatste jaren. Maar het is altijd fijn om terug te komen naar het tennisgeboortedorp voor mij.
Ja, hartstikke mooi. Ja, hartstikke leuk. En voor vandaag allerlei vragen voorbereid. Ook via Instagram veel leuke vragen gekregen. Dus we gaan een tof gesprek hebben. Ik begin altijd met een stevige vraag. Een vaste vraag die ik in ieder geval heb. En dat is, waar zou jij nu nog zelf progressie in willen boeken?
Ik denk dat ik altijd moet blijven leren. Je moet meeleren doordat tennis nooit stilstaat. Ik ben toch wel heel erg verdiept in het mentale gedeelte. En daar probeer ik toch steeds meer informatie over te krijgen en mezelf eigenlijk te informeren.
Oké, mooi. En hoe doe jij dat? Van wie of wat leer jij?
Ik heb zelf een aantal jaren geleden ook volledige cursussen gevolgd. Alle cursussen gevolgd bij Anthony Robbins. Dat is meer een live coaching. Hmm. En daarnaast werk ik samen met Jackie Reardon. Die heeft Mindset geschreven, het boek. En is nu ook met een ander programma, Friendly Eyes, bezig. En dat is gebaseerd ook op meditatie. En ik werk met Frits Don. Die is een hypnotherapeut. En daar werk ik samen mee met de Tennis World University. En daar probeer ik gewoon van te leren eigenlijk. En ook te delen met wat mijn ervaringen zijn. En met spelers, maar ook persoonlijk. Gewoon om als mens te groeien.
Ja, mooi. Zeg je ook wel een paar namen. In ieder geval de laatste die zegt me niet iets over hypnotherapie. Jackie Reardon is ook iemand die, hopelijk kan niks beloven natuurlijk. Maar uiteraard wil ik haar ook graag in deze podcast hebben. En Anthony Robbins, zei je?
Ja.
Nou, die ken ik ook, tenminste bij Tony Robbins, dat zegt me zeker wat. Dat is heel tof. En zijn dat dan ook echt mensen, heb je die, wat zeg je, ik vraag je zo nog om jezelf wat meer uit te leggen van wie je bent natuurlijk. Maar zijn dat dan ook echt mensen waar je naar op zoek bent gegaan of zijn die op je pad gekomen?
Nee, ik ga er op zoek. Ik ga zeker op zoek naar mensen die mij versterken. En dat doe ik eigenlijk altijd. Ik probeer altijd te omringen met mensen die meer kwaliteit hebben dan mezelf. Ik heb het geluk gehad ook in het begin natuurlijk met Nick Politeri veel gewerkt te hebben. Ik heb nog steeds een heel goed sterk contact. Met Mark McCormick, die heeft ooit eigenlijk het sportsmanagement uitgevonden in de jaren 50 vanuit het golfgedeelte met Arnold Palmer. En die heeft het International Management Group opgezet. En daardoor probeer je gewoon elke keer weer het nieuws te leren. En ik zoek natuurlijk altijd buiten de baan ook in andere vormen, zoals het samenwerken met specialisten die online ook veel doen. We hebben ook bijvoorbeeld op Orange Coach, dat is een initiatief waar ik al 12 jaar mee bezig ben, maar daar hebben we ook een online webinar exchange, noemen we dat. En met een aantal andere coaches, zoals Mike Burrell, die heel erg in het jeugdtennis zit. Carl Maas, de voormalige coach van Kim Kleisters. En met Oyvind Servold, die is weer heel erg bekend van het statistieken.
Ja.
En match analysis. Dus ja, het is elke keer weer zoeken naar nieuwe inspiratie eigenlijk.
Ja, precies. En ook leren van de beste.
Dat is wel, ja, dat probeer ik wel altijd te doen, ja.
Precies, zodat jij eigenlijk ook op je best kan presteren en heel veel te geven hebt voor de mensen waar jij mee werkt.
Inderdaad.
Ja, ja, mooi, want kan jij jezelf voor de mensen die jou nog niet kennen, kun je jezelf even kort introduceren?
Ja, mijn naam is Sven Groeneveld. Ik ben geboren in Haarlem in 1965, 22 juli. Ik ben gaan tennissen toen ik 10 was en uiteindelijk nu nog steeds volledig met tennis bezig ben. Ik reis de wereld rond de laatste 31 jaar als professionele tenniscoach. En daarvoor heb ik mijn studie afgerond in Amerika voor de Amerikaanse Universiteit, Business Management. En in die 30 jaar heb ik zowel één op één gewerkt met professionele spelers. Ik heb ook een jaar bij de Zwitserse Bond gewerkt als hoofd van de Zwitserse Tennisbond toen Roger Federer 16-17 was. Ik heb een heel programma opgezet met Adidas, het Adidas Player Development Program, waar we Steffi Graf en Andre Agassi waren daar de ambassadeurs van. Daar heb ik 8 jaar voor gewerkt om uiteindelijk een soort van vangnet te creëren voor alle spelers die gesponsord werden door Adidas.
Ja.
En daarna ben ik weer één op één gaan werken en spelers, zowel mannen als bij de dames. Aantal Grand Slams overwinningen met spelers behaald. Bij de vrouwen, met Seles, met Ivanovic, met Maria Sharapova, met Mary Pierce. En ook een finale met Michael Stieg in Roland Garros. Dus het is heel breed.
Ja.
Ik heb ook nog daarnaast een platform dat heet Orange Coach. Dat hebben we 12 jaar geleden hebben we dat ontwikkeld. Waar wij eigenlijk heel veel werk plaatsen over de hele wereld voor coaches. Dat is eigenlijk mijn grootste ambitie, is dat het beroep tenniscoach toch meer waarde gaat krijgen binnen de tenniswereld. Niet alleen op het hoogste niveau, maar gewoon in de breedte. Hm. Ik wil heel erg zien dat het de kwaliteit elke keer verbetert. En nieuwe coaches ook inspireren daardoor. En ik ben toch afhankelijk. Voor mij de biggest salesperson voor tennis is de tenniscoach. En dat is eigenlijk ook een inspiratie die ik elke keer weer opzoek om toch nog meer te bieden naast de baan in zo'n platform.
Ja, ja, precies. Ja, nou tof. Daar noem je natuurlijk een hoop. En bizar veel namen ook die mensen allemaal kennen, denk ik. Hoe ging dat balletje rollen voor jou? Daar ben ik heel benieuwd naar. Gewoon iemand die in Haarlem geboren is, uiteindelijk in Vijfhuizen hier aan tennis is. Hoe gaat zoiets dat je uiteindelijk, bijvoorbeeld dus in Zwitserland, dat is wel een beetje het begin voor jou geweest? Of waar begon het voor jou, dat je echt het buitenland ook inging?
Het is eigenlijk begonnen toen ik ben met 17 ben ik verhuisd uit Vijfhuizen. Met mijn ouders, die gingen naar Zuid-Amerika, naar Colombia.
Okay.
Voor werk. En toen kwam ik eigenlijk in aanraking met een hele andere internationale circuit. Speelde een nationale toernooien. En toen kwam ik eigenlijk aan de top van Colombia. Waardoor ik werd gevraagd om voor een universiteit te spelen in Amerika. En daardoor is het eigenlijk allemaal begonnen. Toch een bredere wereld te zien dan alleen Vijfhuizen. En veel groter en veel meer. Eigenlijk toch een groeiende sport in die tijd, hè? In de 80e jaren. Ik heb daar gespeeld. We wonnen ook de nationale kampioenschappen voor privé colleges. Ik was nummer 2 van Amerika in die tijd. En mijn niveau was goed genoeg om op dat niveau met de college tennis te spelen. Ik ben ook naar het hoogste niveau toen uiteindelijk doorgegroeid bij de University of Kansas. Hebben we ook nationale gespeeld. Niet gewonnen, maar was wel in die groep van elite spelers. Mm. Maar doordat ik veranderde van school, kwam er een moment waar tennis voor mij erg teleurstellend was. Want ik kon niet meer spelen. Ik moest toen gaan coachen, als het ware, om mijn scholarship te behouden. Dat heb ik wel gedaan voor een jaar. Maar dat was niet echt mijn ambitie. Ik wilde natuurlijk spelen.
Ja.
Maar realiseerde ook dat het heel moeilijk was. En toen uiteindelijk ben ik toch teruggekomen naar Nederland. Daarmee eigenlijk weer wat voortgezet qua dromen die ik had om ooit internationaal door te breken. Tennis zag ik gewoon toch als mijn calling. Maar ik wist wel dat ik misschien niet tot de beste 100 van de wereld zou komen. Ja. En dat zou ook heel veel geld kosten. En uiteindelijk toch, ja, door een hele kleine advertentie die mijn moeder had gezien in een American Tennis Magazine, waar in Japan zochten ze een coach, heb ik opgeschreven. Gewoon per brief. Twee maanden later kwam er een brief terug. En toen vroeg ze of ik een fax kon sturen en wat door kon sturen voor informatie. En voordat ik het wist, zat ik in een vliegtuig naar Japan. En uiteindelijk is het daar al begonnen, omdat de persoon die mij daar voor heeft geselectioneerd, die eigenlijk de recruit heeft gedaan, dat die jongen die heet Tex Swain. En zijn broer was toen die tijd, en ook nu nog steeds de manager van John McEnroe. En die werkte weer voor IMG, het managementbureau waar ik heel erg nauw betrokken ben, nog steeds. En uiteindelijk, daar vandaan, ging de deur open naar Monica Seles. Want die kwam naar Japan toe en die had iemand nodig om met haar te trainen. En dat heb ik een week gedaan, ze won het toernooi. Uiteindelijk kreeg ik steeds meer aanbiedingen om zelfs professioneel te spelen. Daar is bedrijfstennis nog heel erg populair.
Waar in Japan?
In Japan, in Tokio zat ik. Ja. Maar ook lesgeven natuurlijk. Mm-hmm. Uiteindelijk, vanaf het moment dat ik meer bekendheid kreeg in Japan, kreeg ik ook een aanbieding van een hele grote tennisschool. En waaronder een meisje, een dame, speelde bij de naam Naoko Sawamatsu. En zij was rond de 30, was 19 jaar oud, 30 in de wereld op de WTA. En haar oom had dus dat tenniscentrum. En die vroeg of ik interesse zou hebben om 6 maanden met haar te reizen. Misschien 9 maanden. En dan tegelijkertijd ook op die academy. En nou, dat geweldig aanbod en een super contract. En uiteindelijk kwam er een moment dat Monica mij weer belde. En die zei van, hey luister, kan je alsjeblieft naar Amerika komen voor 4 weken? En dan voor een voorbereiding, een week een voorbereiding en 3 toernooien. En dat besprak ik dus met die oom. En ik stelde het voor. Ik zeg, luister, we zijn nog niet helemaal rond. We zijn nog niet klaar. We beginnen pas eind december. Laat mij nou gewoon 4 weken naar Amerika gaan. Zodat ik nog meer ervaring opdoe in het professionele circuit. Waardoor ik nog beter voorbereid ben voor de academie. En met Naoko. Nou, dat was niet in vragen. Dat vond hij niet goed. Hij was daar niet mee akkoord. En toen heb ik gewoon gezegd op een gegeven moment, luister, ik heb nog niks getekend.
Okay.
Hier is je contract. Ik ga voor 4 weken, want dat krijg je maar 1 keer in je leven.
Ja, precies. Ja, dus ook gewoon echt durven om die stappen te maken, lijkt me best moeilijk. Sowieso naar Japan gaan. Maar dan ook weer daarheen gaan, maar volgens toch niet gaan eigenlijk, toch?
Jawel, ja, ik was er bijna 5 maanden.
Okay.
Toen ik uiteindelijk wegging, omdat ik toch die uitdaging met Monica ging. Ja. En dus in Japan is het wel begonnen, gewoon omdat ik in aanraking kwam met niet alleen het professionele tennis. Monica was net nummer 1 van de wereld, won de US Open. Ik kreeg toegang tot een wereld die ik helemaal niet kende. Mm-hmm. Waardoor natuurlijk ook tegelijkertijd die deuren gingen allemaal open voor mij. En het geluk natuurlijk. In het begin in die tijd professionele coaches bestonden er eigenlijk niet. Hmm. Dat was net een beetje aan het ontwikkelen. Dat ging eigenlijk heel langzaam. Ja. Ik werd ook natuurlijk ingehuurd meer voor mijn kwaliteiten als sparringpartner. En uiteindelijk zijn we toch langer doorgegaan, want ze wilden dat ik gewoon aanbleef als trainer, als coach, om meer hun advies te geven.
Ja, dat vraag ik me nou af. Hè. Van, jij kan natuurlijk dan goed kon toen ook goed tennissen. En ja, wat maakt dan dat, want zij was toen nummer 1 al van de wereld. Ja. Wat maakt dan dat zij, ze had gewoon toen echt iemand nodig? Of wist ze al van, oké, bij Sven moet ik zijn, want die kan mij
aan. Mijn kwaliteiten waren gewoon, omdat ik, en dat heb ik nog steeds, ik observeer heel veel. Ik kijk heel goed naar tennis en ik kijk naar de sterke punten, zwakke punten. In die tijd speelden de meeste dames nog enkelhandig backhands. Hmm. En Monica was dubbelhandig bij de kanten. En ik kon elke speler napootsen. En vooral natuurlijk een Stephanie Graf, die enkelhandig backhand slice en big forehand. En ja, ik liep sneller dan Stephanie natuurlijk. En dus ik kon nog meer halen dan wat ze eigenlijk in een wedstrijd zou krijgen, kon ik haar nog meer bieden. En dat daardoor, omdat ik dat in kon schatten en het spel kon nabootsen, niet alleen van Stephanie Graf, maar al. Er waren heel veel spelers in die tijd met enkelhandige backhands.
Zoals... Ja, ze moest eigenlijk een soort van mij op een knopje drukken van speel nu als die speler en die was die speler.
Ja, en ik deed natuurlijk mijn huiswerk heel goed. En ik ging kijken van hoe die spelers speelden en waar echt een breekpunten waren. En dat deelde ik dan met zowel de vader als met Monica. En toen begonnen ze eigenlijk te beseffen van de toegevoegde waarde. Niet alleen maar dat je een sparring bent, maar dat je echt geïntegreerd bent in het dagelijkse afloop van de training.
Hmm. Ja. Ja, mooi. Dat is, en toen was dat dus, je ging nauwer werken met haar.
Ja.
En dus de vader was ook, was meer de coach op dat moment?
Ja, dat klopt. En er was een moment, en dat is nog steeds. Hè. De vaders of de ouders zijn altijd betrokken bij tennis, omdat ze vrij jong doorbreken. En dat is heel normaal. En dat proces zit er gewoon in tennis heel erg in. Er kwam een moment waar ze speelde tegen een Nederlandse speelster in Barcelona. En die heet Nicole Jaagman. Die was getrouwd met een Karel Muns, heet hij, in die tijd. En Nederlanders, maar ze speelde dus tegen Nicole. En voordat we gingen trainen, had ik een babbeltje met Karel. We waren in Barcelona over Cruyff natuurlijk en Camp Nou en weet je dat hele entourage van het Spaanse voetbal daar hadden we een gesprek over en toen werd die vader zo kwaad dat ik met de tegenstanders, hij dacht dat het de coach was, hij wist niet dat het de man was, hij vond het niet toegestaan dat ik met hem zou spreken. En ik uitgelegd van luister, in Nederland hebben we een sport dat heet voetbal. En daar zijn we enorm gepassioneerd over. En er is een man die heet Johan Cruijff en hij had hem gesproken. En ik ging me dus eigenlijk verdedigen in mijn positie. En toen gebeurde er iets. Monica die verdedigde mij. Die ging mij in verdediging nemen door te zeggen, hey pap, luister. Sven die gaat niet over tennis praten, die praat alleen maar over voetbal. Weet je, even stoppen nu, we gaan trainen. En na het toernooi, dat won ze. En na het toernooi zeiden ze van, ja, misschien, of het management, zei dan van, ja, ze gaan toch naar Roland Garros toe, willen ze even een pauze hebben. Maar voor Wimbledon willen ze je weer inhuren. En toen dacht ik bij mezelf, nou, klopt gewoon niet, weet je. Dat, weet je, je bouwt iets op met elkaar.
Je hoort bij het team of niet.
Ja, en toen heb ik Stanley Franker gebeld. Die was mijn voormalig coach ook. En natuurlijk, Stanley Franker is eigenlijk onze Nederlandse legende van coaching. En die heb ik opgebeld. En gezegd van, hey luister, dit is gebeurd. Wat adviseer je mij? Hij zegt, Sven, meteen een brief sturen, bedanken. En hij zegt, je hebt te veel goede kwaliteiten. Je kan zo aan de slag met iemand anders. Geen probleem. Je jij bent te waardevol.
Ja.
En, dus dat heb ik gedaan. Ik heb een brief geschreven en bedankt. En gezegd van ik ben niet meer beschikbaar.
Nee. Ja. Ja.
Dus ja, en uiteindelijk is daar natuurlijk, zijn er, maar omdat ik eenmaal begonnen was in die wereld, en je begint met nummer 1, en ze heeft enorm goede resultaten gehaald, kwamen natuurlijk steeds meer vragen van, hey, ik wil ook met Sven werken.
Ja, want dan kunnen we misschien ook naar het
niveau. Dan kunnen we misschien ook naar het niveau. En dat de eerste speelster was Mary Pierce toen die tijd.
Ja. Ja, dat is allemaal wel voor mijn tijd. Het zijn wel namen die me wat zeggen. Ben je toen dus met haar gaan werken?
Ja, met Mary Pierce gaan werken. Maar die had ook een behoorlijke strenge vader.
Ja.
En dat was van korte duur.
Is dat ook iets wat bij dat soort spelers hoort, die echt naar dat niveau gaan? Ik kan me voorstellen dat je best wel een ouder ook wel weer nodig hebt die streng is.
Het is of de coach of de ouder. Die toch een bepaalde rol heeft van... en dat daar zie ik eigenlijk nog steeds de problemen liggen ook. Dat er spelers zich ontwikkelen al op de baan tennis, maar emotioneel als mens eigenlijk niet. Hm. En dan komt er op een gegeven moment ook echt een probleem. En vooral nu, waardoor ik dus veel meer interesse heb ook in die mentale begeleiding en die emotionele begeleiding. Want ik zie namelijk dat heel veel ouders doen heel veel goede dingen. Maar tegelijkertijd zijn er ook elementen waar zij niet afstand van kunnen nemen.
Hmm.
En daar wordt het kind toch misschien ook wel onder druk gezet. Maar er zijn ook hele goede voorbeelden waar het natuurlijk wel goed gaat. En dat zijn momenten waar je zegt van oké, hoe ga ik daarmee om? En ik heb bijvoorbeeld met Caroline Wozniacki heb ik 5 jaar gewerkt binnen het Adidas Player Development Program. Waar ik heel nauw samenwerkte met de vader.
Ja.
En dat ging heel goed. Dus, maar mijn rol was ook adviseur. En waardoor het ook makkelijker wordt. Ik ben niet afhankelijk dan van het salaris van een speler. Maar niet alleen dat. Als je dus ook nog voor een ouder moet werken in plaats van alleen voor een speler, is ook een groot verschil.
Ja, ja, precies. Ja, dat, ik denk dat het... dat weet jij natuurlijk heel goed. Maar het lijkt me wel fijn om ook een soort vrijheid te hebben in wat jij zelf wil. Tenminste, dat je niet helemaal moet luisteren naar wat een ouder je oplegt te gaan doen. Want jij hebt je kwaliteit en wil daar los in kunnen gaan, denk ik.
Ja, ik weet het niet. Ik moet eerlijk zeggen dat... kijk, ik ben niet van het begin ben ik erbij. Hè? Dus ik kijk meer naar hoe kan ik het resultaat wat ze hebben verbeteren. En dat betekent dus dat je ook wel vaak terug moet vallen op het werk wat ze voorheen hebben gedaan. En door een goede communicatie te hebben met voormalige coaches of met de ouders, versterk je wel je kennis en je draagvlak wordt voor de speler ook veel beter.
Ja.
Als je echt helemaal 1-op-1 en geen ouders er wil bij hebben, dat is bijna onmogelijk om dat nu nog te hebben. Er zijn natuurlijk verschillende ouders die echt in een bepaalde support, hè, dat ze de kinderen daarbij helpen. En er zijn ook ouders die veel meer een rol hebben van controle en die eigenlijk de coach willen zeggen hoe ze het moeten doen.
Ja.
En ja, dat heb ik nooit echt geaccepteerd.
Nee, precies. Nee. Want dat hebben we misschien ook, in Nederland zie je dat ook wel eens, denk ik, bij wat jeugdtoernooien en ouders die heel erg erop zitten.
Ja.
Is er ook dan dat jij, hoe kijk jij daarnaar dan?
Nou, wat ik al zei, ik ben heel erg voor een goede open communicatie met de ouders. Uiteindelijk zijn de ouders ook je klanten. Hè? Ja. Als ze uiteindelijk voor een jeugdspeler, als zij jouw salaris betalen, zijn zij jouw klanten. Het kind is je student, maar de ouders zijn jouw klanten. En zo zie ik het ook. Ze zijn mijn klanten, waardoor ik een bepaalde service moet verlenen. En natuurlijk, er zijn bepaalde elementen die je natuurlijk nooit gaat accepteren als het gaat om een bepaalde visie waar je naartoe werkt. Maar je moet het ook kunnen uitleggen. En wat gebeurt meestal, en dat heb ik ook geadviseerd aan de meeste gesprekken die ik voer op probeer zoveel mogelijk juist die ouders erbij te betrekken, zodat ze eigenlijk hetzelfde zeggen als wat jij zegt.
Mm.
Want als je dat niet hebt, dan zit de speler in het midden en moet gaan kiezen.
Klopt, die heeft twee signalen dan.
En dat wordt het zo moeilijk om zo'n speler dan te begeleiden. En dan, je moet echt dus zorgen dat die communicatie heel sterk is met de ouders. En ja, ik weet dat het makkelijker is als die ouders er niet bij zitten. Maar dat is, als je dus als coach wel je lijnen uitzet en die ouders zeggen, oké, gaan we mee akkoord en die houden we vast.
Ja.
Dan is het oké. Dan gaan we gewoon allebei die lijnen volgen. Zodra ze dus niet die lijn volgen, ja, dan moet je eigenlijk gaan zeggen van oké, even bij elkaar komen en zorgen dat je...
Ja, dan is je weer dezelfde kant op gaan. Ja. Of als dat echt niet gaat, dan heb je dus ook toen een keer de keuze gemaakt van oké, ik werk niet meer.
Nee, precies. Ja,
oké. Ja, want nou, je hebt bijvoorbeeld dus ook met... ik heb hier bijvoorbeeld staan ook Tommy Haas, maar ook Manu Sharapova. Daar heb je natuurlijk ook allemaal meegewerkt. Ik denk dat we bij misschien wel per speler een hele podcast kunnen opnemen. Maar ik ben ook heel benieuwd naar jouw kennis dan van een coach. Dat is echt ook een vraag die bij mij opkwam. Van wat maakt geen goede coach, maar echt een geweldige coach? Wat is echt, waardoor ben je echt een goede coach?
Daar leef ik bij. Ik begin mijn dag als mijn eerste dag.
Ja.
En ik eindig mijn dag als mijn laatste dag.
Hmm.
Dus ik blijf heel erg in het moment. En daarom doe ik het nu al 31 jaar. En soms denk ik wel eens terug. En dan kom ik terug naar mijn huis en denk ik, shit, ik ben hier, weet je, 31 jaar geleden. Toen was ik 25. En nu 31 jaar later. Dat is meer dan de helft van mijn leven zit ik in dit beroep. Maar omdat ik heel erg in het moment blijf. En echt met de persoon aan de slag gaan. Niet alleen met de speler, maar echt met de persoon. Verdiep je natuurlijk heel erg. En waardoor je eigenlijk een band opbouwt die zo sterk is. Waardoor ze het vertrouwen versneld kunnen krijgen. Als ze gaan werken. Dus het is wel je kunnen verplaatsen in de speler.
Hmm.
En als je kan verplaatsen in de speler, kan je veel beter met de kwaliteiten die je hebt, hè? En of het nou de strategie is, of het nou techniek is, of het nou fysiek is, of mentaal, dan weet je veel sneller waar de sterke punten zijn en de zwakkere punten.
Hmm.
Mijn basis is, ik werk heel veel met de sterke punten, waardoor de zwakkere punten al beter worden. Hmm. En uiteindelijk kan je dan ook, omdat het vertrouwen daardoor verbetert, kan je ook aan de zwakkere punten gaan werken. En ik denk dat dat een overzicht is van een coach. Een coach is, een hele sterke coach is iemand die heel goed kan plannen, managen, communiceren, luisteren en zich kunnen verplaatsen.
Ja, dus het is ook niet van... Je moet natuurlijk heel veel kennis wel hebben, anders kan je het niet geven. Maar vooral ook wanneer je iemand en wanneer en wat precies,
ja,
wat
precies
je gaat bieden.
Ja,
nou, mooi. En heb je daar zelf ook voorbeelden bij waarvan je dacht te weten wat je moest gaan doen met een speler, maar dat je toch daarna merkt van, oh, ik zat echt helemaal naast.
Ja.
Heb je daar voorbeelden van?
Ja, ik heb twee voorbeelden. Ik heb één voorbeeld met Kimiko Date. Dat was een meisje, nu een dame.
Mm-hmm.
Die was in de 90 jaar, heb ik meegewerkt. Dat was eind 92, begin 93. Nummer 4 van de wereld. Half finalist van Wimbledon. Maar toen ik in Japan kwam, realiseerde ik me pas dat zij niet goed Engels sprak. Hm. En wij hadden ook een vertaler op de baan. Gewoon een tolk. In mijn ambitie, toen die tijd, heb ik heel erg alles geanalyseerd. Ik heb alle video's opgevraagd. Ik heb alle analyses gemaakt. En ik ben veel te snel gegaan. Veel te snel. Ik heb veel te veel informatie in een hele korte tijd. Dat was nog helemaal in mijn beginjaren. Waar ik te veel informatie wilde overbrengen. in een off-season, een voorbereiding voor het nieuwe seizoen, met een tolk en niet bewust zijn van het feit dat ze ook heel erg angst had voor het voor de taal Engels te spreken.
Wat sprak zij zelf dan?
Japans.
Oh, zij was
een Japanse speler.
Japans.
En toevallig vorig jaar was ik in Japan natuurlijk, omdat ik nu met een Japanse speler werk weer. Zei ik tegen haar, ik heb wel een goede relatie met haar. En toen zei ik tegen haar, en Kimiko, ik zeg, je moet toch een keer vertellen waarom het niet goed gegaan is tussen ons. Hè? Ik wil jouw kant horen. Ik weet wel wat ik fout gedaan heb, maar ik wil het van jou horen. Hm. En toen zei ze van, luister, ik was zo bang voor dat ik niet begreep wat je zei, dat ik het niet kon omzetten en dus dat ik eigenlijk niet de druk die ik voelde, daar kon ik niet mee omgaan.
Ja.
En waardoor ik eigenlijk, ik heb 3 maanden met haar gewerkt toen, heb ik ook gezegd van luister, dit werkt gewoon niet, het gaat niet, stop, ik moet stoppen. En,
ik stel ook te veel langs elkaar heen praten. Dan,
nou ja, weet je.
Je kon haar niet echt bereiken dan.
Je hebt een tolk.
Ja.
En hoe wordt het vertaald, dat weet ik niet.
Nee.
Dus, en daardoor werd het gewoon heel moeilijk. En toen heb ik ook gezegd van, nee, is niet goed. Dat is ook gebeurd met Tommy Haas. Tommy Haas heb ik ook 3 maanden begeleid. Kon heel goed met hem opschieten naast de baan. Was trainer natuurlijk bij Boletari. Ik kende zijn systemen, ik kende zijn achtergrond. Goed contact met zijn vader. Eigenlijk een goede match. Maar zodra wij eigenlijk gingen werken op de baan, had hij een bepaald karakter dat niet met mij heel goed matchte gewoon. Hij was heel agressief en altijd schreeuwen en altijd klagen. En dat die persoonlijkheid, die matchte met mij niet. Dus op een gegeven moment zei ik dus ook van, luister, er is 2 dingen die je kan doen. We gaan door, maar dan moet je stoppen met het klagen en schreeuwen tegen mij, want ik accepteer het niet. Of 2, we stoppen gewoon. En je gaat met een jongen werken, maar die jij al heel lang kent en die het accepteert. Maar er zijn wel een aantal punten die je wel moet doen. En dat was hij zag echt heel veel. Hij was echt fysiek een van de eerste echt super atleten. Ja. Maar hij was niet tennisfysiek eigenlijk. Dus, je kan er heel goed uitzien, maar tennisfysiek. Ja. Is toch een heel ander iets anders aspect. En toen heb ik gezegd van nou, dat stel ik voor. En eerlijk gezegd gaat daar mijn keuze naartoe. Ik denk namelijk niet dat je gaat veranderen. Moet je ook niet doen. Dat is in jou, dat is in je bloed, dat is in je karakter. Ik ben gewoon niet de juiste man voor jou. En toen ben ik gewoon gestopt. En hij was teleurgesteld. Maar ook tot nu toe gewoon een goede relatie met deze speler.
Ja, precies. Maar ik denk dat dat ook wel een kwaliteit dan van je is om dat in te zien. Want weet je, zei net ook van, nu als je het over hele jonge spelers hebt, dan is misschien de ouders inderdaad je klant en de speler, dat is jouw leerling. Maar dat was hij denk ik dan, of had je er ook met zijn ouders te maken?
Ik heb wel met zijn vader.
Ja.
Maar niet in de vorm dat het tussen Tommy en mij zat.
Nee, precies. Nee, je was echt wel met hem gelijk in contact. En ik kan me best voorstellen dat je dan, maar goed, dat is ook de ervaring denk ik, die je hebt. Maar dat je denkt van ja, weet je, ik ben gewoon heel blij dat ik Tommy Haas koos nu. Want het is een hele goede speler. En laat ik maar tevreden houden.
Ja.
Maar dat is juist inderdaad niet wat je waarschijnlijk het beste aan doet. Voor hem niet en voor jou niet.
Precies.
Het is ook, volgens mij was dat met Patrick Mouratoglou in een Netflix-serie. Ergens anders van hem. Wat ik iets van had gezien. Dat hij dat ook tegen Serena zei. Van ja, mag mij, je kan mij niet negeren. Kijk me gewoon aan en we hebben een gesprek. En dat vond ik ook heel mooi. En dat is ook al een vraag die ik had. Van, had jij een voorbeeld? Zelf, toen je als coach zijnde. Dus had je iemand van je dacht, hey, maar dat was echt een goede coach en ik wil zijn zoals hij? Of met spelers?
Ja, zeker. Natuurlijk, als jeugdspeler heb ik het geluk gehad met heel veel goede coaches te hebben gewerkt. Ik noemde al Stanley Franker. Maar daarbij horen ook andere jongens zoals Hugo Ecker, Paul van Guns. En een andere man, die Bonnie Avran. Dat waren eigenlijk de elite coaches in de tijd dat ik jeugdspeler was. Daar heb ik heel veel van geleerd. Ook van een Amerikaanse coach, die heet Benny Sims. Die kwam altijd in Nederland als een soort van externe consultant voor bij Stanley Franker. Die haalde hij specifiek uit Amerika. En natuurlijk voor Nick Politeri.
Ja.
Dennis Vandermeer, ook veel van geleerd. Je ziet toch dat elke keer weer de kwaliteiten van die coaches, dat ze heel duidelijk zijn in hun werkpatronen, communicatie, heel sterk in communicatie. En heel eerlijk ook. Heel eerlijk zijn ze. Erik van Harpen heb ik ook veel van geleerd. In het begin, toen hij eigenlijk was hij een van de eerste topcoaches in Nederland die hoofdzakelijk met buitenlandse spelers werkte altijd. En toen ik bij de dames ging werken, was Erik van Harpen al heel succesvol met een aantal spelers. Die heeft spelers zoals Conchita Martinez opgeleid, Arantxa Sánchez Vicario. Daar heb ik ook mee gewerkt. Heeft ook heel veel betekend voor Annie Ivanovic in de jeugd. En van een Zwitserse speler, Patty Schnieder. En die waren altijd heel duidelijk in het vastleggen van hun manier van werken. En heel duidelijk aangeven in welke richting ze wil gaan werken. Waardoor je onzekerheid weghaalt bij een speler.
Ja.
En dat je zoekt natuurlijk naar spelers die jouw manier van werken omarmen.
Ja, precies. Want nu bijvoorbeeld een, dus een Patrick Moritz, ik bedoel, is iemand waarvan ik ook veel kan zien op internet, omdat hij heel veel plaatst. En ik denk dat hij ook deels gewoon heel goed is in marketing en hoe die dingen neerzet. Maar hoe, voor jouw tijd was dat ook anders, denk ik, toch? Kwam je dan echt met ze op de baan? Ja. Of waren er ook dingetjes als dat je een boek van iemand las over coaching? Of,
ja, zeker ook boeken, maar dat was meer gebaseerd op management en communicatie.
Oh, ja.
Heel erg buiten de sport. Was dat, ik heb wel een boek gelezen de laatste 25 jaar waar ik heel erg een fan van ben, is The Inner Game of Tennis van Timothy Galloway. Ik denk dat daar zoveel waarde aan zit en hoe men moet coachen. Patrick, goede jongen, ik waardeer hem. Heeft heel veel sterke kanten, is heel erg met zelfpromotie bezig. Heeft ook een behoorlijk leuk budget die hem ter beschikking staat vanuit zijn familie.
Ja. Oh, ja.
Maar hij heeft zeker in zijn rol als coach en mentor heeft hij heel veel betekend voor heel veel spelers. En is in dat opzicht een marketeer eigenlijk. Ik zie hem niet als een coach, eerlijk gezegd. Ik zie hem als een tennismarketeer.
Ja, grappig. Ja, dat kwam laatst. Ken je dat ook, Clubhouse? Ken je die?
Ja.
Ja, dat is wel geinig. Hadden ze het dus daarover. Toen dacht ik wel, ja, hij weet ook wel heel vaak op het juiste plekje stoeltje te zitten wanneer een speler weer goed presteert.
Dat staat allemaal op papier.
Ja. Ja, dus dat is wel mooi. Maar ja, goed, oké. Okay, een goede coaches heb je gewoon kunnen leren. Of dus geweldige coaches, hè, dus goed kunnen communiceren. Maar dan heb je ook nog de speler die probeer je, denk ik, ben je te kweken of in ieder geval te ontwikkelen naar een betere speler. Maar zijn er dan ook al gelijk bepaalde aspecten waar jij naar kijkt van een speler? Wat dus geen goede speler, maar een geweldige speler zou kunnen worden of al is?
Ja, ik denk ook dat ik, er zijn twee dingen. Ik denk dat ik afgedwongen heb dat mensen mij vertrouwen. Dat is een van mijn kwaliteiten ook. Daarnaast,
hoe komt dat dan, dat ze jou vertrouwen?
Omdat ik te vertrouwen ben. Omdat ik eerlijk ben. Ja. Als mens.
Ja.
En ik ben altijd hetzelfde. En ik zal mezelf nooit groter maken dan ik ben. Of belangrijker dan ik ben. Ik sta in dienst van een speler. En ik hoef niet op de voorgrond te treden. Dat versterkt die band met een speler. En dat is algemeen bekend.
Is dat dan ook misschien wat je zegt van jezelf niet op de voorgrond treden? Is dat dan ook Wat je dan dus wel bij Marita Gloes ziet, dat hij zichzelf wel veel naar voren...
Nou ja, dat is een, hij heeft een andere ambitie. En de ambitie is dat hij heel erg persoonlijk aan zijn merk aan het werken is.
Ja.
Dat waardeer ik heel erg. Alleen, dat staat dwars tegenover mijn coachingprincipes. Want uiteindelijk gaat het meer om de speler. Het gaat niet om mij. En dat probeer ik elke keer weer duidelijk te maken. En tuurlijk krijg je aanvragen van een podcast. En tuurlijk krijg je aanvragen voor een interview. En wil je dat ook zeker delen? Maar in het begin, helemaal in het begin, gaf ik nooit interviews. Omdat uiteindelijk dat ik gewoon niet wilde dat de speler ook maar op elk moment kon zeggen dat het om mij ging. Het gaat om de speler. En daar blijft het om.
Ja, mooi. Ja, en dan dus de vraag eigenlijk van wat een speler nou echt een hele goede speler zou kunnen maken. Wat voor dingen zijn dat dan?
Wat een goede speler, fantastische speler? Of een,
ja, dus ik kan...
Het grootste verschil?
Ja, dus ik kan me voorstellen dat als je gewoon als je naar de top kijkt, iedereen kan natuurlijk goed tennissen. Of kunnen allemaal goede ballen slaan. Maar ik denk dat ik het dan ook heb over... Ja, bepaalde discipline of karaktereigenschappen. We hadden net ook al een beetje voor de podcast over wat een tennisser kan maken. Een beetje eigenwijs, veel op zichzelf. In bepaalde keuzes natuurlijk. Ja, waar scout jij op? Ik zou zeggen.
Ik scout zeker op ook het karakter van een speler. En als je gaat kijken naar een algemene rode draad die je ziet. Bij de absolute top. Die zijn zeker gedisciplineerd, maar zij kunnen het elke keer herhalen. Zij kunnen één ding dat ze goed kunnen ze herhalen. En dat kunnen ze over en over en over herhalen. Dus die discipline, dat komt erbij, maar ook omdat hun karakter daarvoor leent eigenlijk, dat ze... dat makkelijk kunnen doen. Dus waarom wordt het makkelijk voor die personen? Omdat ze elk resultaat, als het ware, wissen. Dus ze voeren iets uit en ze wissen. Voeren iets uit, wissen. Voeren iets uit, wissen. En als je dat kan, begin je elke keer bij een nulpunt. En kijk je niet alleen maar naar, oké, was die bal in of uit? Het is meer van, wat moet ik doen?
Ja.
In plaats van wat ging er fout.
Ja, precies.
En als je dat vergelijkt met een breedte speler, die zit meestal in een energie van wat heb ik fout gedaan? Wat moet ik doen nu? Waarom heb ik die fout gemaakt? Maar niet het antwoord weten wat ze eigenlijk moeten doen, hoe ze het moeten uitvoeren.
Ja.
Dus ze zitten heel vaak in een energie die zoekende is naar een oplossing in plaats van actie.
Ja, te veel in het denken zitten. Ja. En, want ik kan me wel voorstellen dat het goed is om wanneer je fouten maakt, wel te kijken naar waarom dat fout ging.
Ja, tuurlijk. Je moet dat zeker herkennen. Je moet het herkennen en dan moet je schakelen in een manier waardoor je, als je dus herkent waar zit ik, moet je kunnen schakelen meteen van een actie.
Ja.
Moet ik een actie kunnen nemen.
Ja, gewoon echt actiemodus aan. En daarin boek je resultaten.
Daar boek je resultaten.
Ja, ja. Oké. Ja, want stel nou dat je... maar een leeftijd, hè. Maar stel nou dat je 23 jaar bent. En je zou graag een coach willen zijn van topspelers. Hoe zou iemand van 23 jaar dat aan kunnen pakken?
Ja. Ja, ik krijg veel vragen, ik krijg veel aanvragen en ik heb het al een keer met iemand anders besproken eigenlijk. En het leuke ervan is, ik had nooit echt die ambitie om te doen wat ik doe. Omdat dat eigenlijk die carrière weg bestond eigenlijk helemaal niet toen ik begon. Ik wilde alleen maar als coach zijnde en als persoon van toegevoegde waarde zijn. Als je de ambitie hebt om met professionele spelers te werken en je wil op de tour, moet je ervoor zorgen dat je van toegevoegde waarde bent. En hoe doe je dat? dan ga je scouten, dan ga je kijken van oké, welke speler heeft wat nodig? Waar hebben ze, en dat is natuurlijk nu zo breed geworden, er zijn zoveel mensen met zoveel kennis, dat het wel heel moeilijk wordt. Maar het is, wat is van toegevoegde waarde, dat is het belangrijkste. Ja. Wat je eigenlijk moet gaan zoeken. En wat zet je dan weer, wat maakt het verschil tussen jou en die andere coaches allemaal?
Ja, precies. Dus eigenlijk, heb ik ook wel ergens een topic nog opgeschreven, ondernemen en tennis. Dat zijn eigenlijk, ook een onderneming kan je alleen maar hebben wanneer je nog waarde toevoegt voor degene wat je in je onderneming biedt. Dus daar natuurlijk precies hetzelfde.
Ja. En fouten durven maken ook gewoon. En dus dat betekent dat je, als je het niet één keer lukt, dat je niet meteen zegt van ik stop ermee.
Nee, ook daar die discipline als coach eigenlijk
precies,
hebben.
Precies,
ja. Oké, mooi. En als je nou dan een jaar of 14 zou zijn, bijvoorbeeld, en je wilt juist een speler zijn die dus de top ingaat.
Hmm.
Heb je daar een bepaalde dingen of adviezen? Ik weet dat er wat jeugd of ouders ook luisteren van jeugdspelers. Heb je daar adviezen?
Het belangrijkste is dat je houdt van het spelletje. Dat je houdt van de sport. Dat je met liefde naar de baan gaat. Dat is uiteindelijk waardoor je het kan herhalen.
Ja.
Over en over kan blijven doen. Is die totale passie voor de sport. En dat betekent soms wel dat je ook afwisseling moet gaan zoeken, waardoor je andere sporten kan bij betrekken. Maar je moet wel een bepaalde, het vuurtje, dat moet je continu brandend houden.
Mm.
En zorgen dat je elke keer weer een nieuwe motivatie hebt, waardoor je een stukje hout op het vuur legt, dat het blijft branden.
Precies, ja, mooi. Ik denk dat bij Federer heel erg... Tenminste, het is natuurlijk iemand die blijft jaren nu al aan de top. Ik heb af en toe, nu heeft hij natuurlijk wel blessures gehad ook. En dat je echt denkt van, joh, je bent volgens mij al zo lang niet nu weer echt ermee bezig geweest. Dus je waarschijnlijk wel, maar even van de competitie af. Elke keer zegt hij ook, ik heb zoveel liefde voor het spelletje. Ja. En ik wil door blijven gaan. Ja, daarom blijft hij er staan.
Ja,
ja, heel tof. En als je dan iemand is bijvoorbeeld die hier bijvoorbeeld tennist 35 of 50 is in Vijfhuizen en die wilt wanneer er weer toernooien zijn een toernooitje winnen, heb je daarvoor precies hetzelfde advies? Van lijkt me wel, hè, maar heb plezier in het spel, heb er passie voor. Maar zijn er voor hun, en dat zijn de meeste luisteraars, heb je daarvoor ook dingetjes van, weet je, dit zou je ook moeten letten, of vaker moeten doen of juist minder moeten doen?
Ja, iedereen is altijd bezig met resultaten. Hè? Dus ze zijn heel erg resultaatgericht. En omdat, dan vergeet je meestal door een bepaalde mechaniek eigenlijk toe te voegen.
Hm.
Dus het belangrijkste is eigenlijk wel wat je heel goed kan, dat eigenlijk continu aan het proberen om dat te versterken. En hoe kan ik een sterk punt van mijn spel, hoe kan ik die nog beter inzetten. En dan moet je gaan kijken bijvoorbeeld, oké, ik heb een hele goede service, of ik heb een hele goede forehand, of ik heb een hele goede backhand. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik dat optimaal uitput? Dat betekent dus, als je een goede service hebt, zorg nou ook voor dat je de eerste bal na je service ook bijvoorbeeld heel snel neemt.
Hmm.
Waardoor je nog meer het voordeel trekt uit een goede service. Als je een hele goede voorhand hebt, zorg nou dat je niet te veel naar de backhand van je tegenstander speelt. Waarom? Omdat je dan hoofdzakelijk toch weer een crossbal terug gaat krijgen.
Nee.
Probeer dus, als je met je voorhand een sterke kant, probeer iets meer voorhand te spelen. Dat betekent ook dat je veel meer inside-out en inside-in voorhands moet gaan spelen. Nee. Heb je een hele goede backhand, zorg ervoor dat je dat je bijvoorbeeld heel goed de baan kan openen met je backhand. En dat je heel goed variëren kan. Door een slice. En door een spin te spelen. En door diepte en hoogte te verschillen. Dus er zijn kleine elementen die... Er zijn direct en indirecte elementen die je aan je sterke punt kan toevoegen.
Ja.
En dan automatisch word je zwakke punten beter. Maar je sterke punt, als je alleen maar bezig bent met je service, alleen maar bezig met je forehand, of met je backhand, ja, dan komt een moment dat het niet Het gaat niet meer beter. Het kan alleen maar beter gaan als het ook het direct en het indirecte beter gaat.
Ja, mooi. Want vaak, ik had van dit weekend toernooitjes begeleid, bijvoorbeeld de jeugdspelers. En toen was zeg maar 20 kinderen of zo allemaal bij elkaar. Ik zeg, jongens, wat ging er goed? Ik zei eentje, hoe bedoel je wat ging er goed? We moeten toch juist vertellen wat er niet goed ging? Nou, eigenlijk is het ook heel goed om daar eens te kijken naar wat er wel goed ging. Ja, er gingen onwijs veel dingen goed. Dus dat is wel ook inderdaad grappig, een soort, hoe zeg je dat, cultuur wat we misschien hebben hier.
Het is een tenniscultuur ook hoor.
Is dat heel anders hier in Nederland dan de landen zoals Japan waar je bent geweest of Verenigde Staten?
Het wordt steeds meer gelijk getrokken, laat ik het zo zeggen. De culturen die mixen zich enorm. Ik moet wel zeggen dat Nederland heel kritisch is altijd. Heel vaak toch gekeken vanuit een negatieve hoek. Amerika is natuurlijk allemaal happy and going en alles kan.
Geweldig.
En Japan is weer iets meer te veel perfectionisme. Het moet allemaal perfect, het moet er goed uitzien. Maar het is ook in de tenniswereld heel erg. Status meestal te kijken wat fout gaat. Het is veel makkelijker natuurlijk te zien waar je een punt verliest. Want dan gaat in het net en dan gaat gaat uit. Of je slaat een dubbele fout. Het is natuurlijk heel makkelijk om daar meteen een conclusie, omdat het eind daarmee, het stopt daarmee. Dus zodra het stopt, ja, maar wat ging er fout? Ja, maar oké. Maar als je in een punt zit, kan je natuurlijk niet meer dan een punt vragen van, oh, was dat een goede bal?
Nee.
Dus er is ook een element waar onze sport natuurlijk mee te maken heeft, waar heel makkelijk een negatieve element naar voren wordt gehaald, zodra een punt verloren wordt. Is dan natuurlijk ook een coach, als een speler naar je toe komt en zegt, ja, maar wat ging er fout? Als een coach daarop inspeelt, elke keer, wordt het bevestigd dat er alleen maar naar fouten wordt gekeken.
Ja.
Dus wat jij deed, was natuurlijk geweldig, omdat je gewoon een soort van...
Dat was leuk.
Ja, reverse psychology.
Ja, want wat doet dat met een speler dan, als je wel vaak in zou gaan op dat... Wat fout gaat. Wat we verwachten misschien vaak van een trainer.
Je sloopt de hele zelfvertrouwen van een speler. Als je bezig bent met fouten.
Ja.
Ze realiseren zich vaak niet dat het gebeurt. En nogmaals, het is aan een coach natuurlijk heel erg om daarvoor te waken.
Ja.
Het is een valkuil.
Mm-hmm. Maar het is ook verleidelijk denk ik wel. Om dat inderdaad te zeggen. Want... Ja, en tegelijkertijd dan heb je dus, je kan kijken naar de fouten, laten we dan ook kijken naar wat goed gaat. Maar het is natuurlijk ook weer zo, of laat ik het gewoon vragen aan je, dat weet ik eigenlijk niet. Maar van, je moet ook denk ik niet alleen maar de positieve dingen, alsof ook, het is ook niet alleen maar alsof het zonnetje schijnt.
Nee,
hoe ga je daar dan weer mee om?
Nee,
de mix, is dat dan of?
Ja, soms moet je inderdaad die confrontatie opzoeken. Dat een element van een spel of van een slag, die leg je bloot als het ware. En dat is altijd gevoelig. En dat is altijd wanneer doe je het en op welk moment. En daar kan je ook een make and break creëren tussen een speler en coach natuurlijk.
Mm-hmm.
Maar tuurlijk, als jij... Weet je, als jij 5-6 wedstrijden achter elkaar verliest, dan moet je toch gaan kijken van oké, wacht even, wat gaat er fout?
Ja.
Wat moet er beter om te voorkomen dat ik wel in mijn spel kan blijven? En soms is het zulke kleine dingetjes, en daarom werken we nu ook heel veel met videoanalyse, heel veel met de data en de statistieken, om toch feitelijk die speler iets aan te bieden. Daar ben ik al heel vroeg mee begonnen. Ik was een van de eerste die met een computer reisde en alle statistieken bijhield. Want een speler heeft een bepaald gevoel. Hè? Die moet in zijn gevoel zijn of haar gevoel. Maar het komt heel vaak niet overeen wat de feiten zijn. En als je dat kan laten zien en dat ook nog op een video kan laten zien, waar het goed gaat en waar ze het goed doen. En misschien kan je dan zeggen van oké, daar gaat het fout. Maar laten we nou concentreren op wat je goed doet.
Ja.
Zodat die minpunten gewoon...
Je
kan niet elk punt winnen.
Nee. Wat was het? Ergens op Instagram zag dat was mooi. de Djokovic wint 54% of zo van zijn punten.
Ja.
Ja, dat vroeg ik ook trouwens zaterdag aan die kinderen. Hij wint 90%, nee 70% ja. denk ik, 80%. Nee, maar hij verliest eigenlijk ook 46%, heel veel. Hoe deed je dat in die tijd dan? De data, was het op eigen ogen en vinken?
Ja, vinken heel veel. Dat doe ik nog steeds. Ik doe nog steeds heel veel vinken. Uiteindelijk zijn er natuurlijk allemaal computerprogramma's die je kan gebruiken. En nu helemaal is natuurlijk met Hawkeye krijg je heel veel data ter beschikking. Ja. Dus het komt steeds meer. En dat geeft ons als coaches natuurlijk enorme toegevoegde waarde.
Ja. En laat je het dan ook zien aan een speler, stel jouw speler, want je werkt nu met Taro Daniel. Hè?
Ja.
Is het, als hij bijvoorbeeld het gevoel heeft dat hij zijn service gaat goed, maar jij zit op de data, het gaat helemaal niet zo goed. Laat je het dan ook zien?
Ja, tuurlijk. Dat moet je laten zien. Je moet alleen wel een antwoord klaar hebben om ervoor te zorgen dat het beter gaat. En... Je kan erop wijzen, en hoe kan je daarmee omgaan? Door steeds meer te focussen op een speler in het nu te laten. En hoe kan je een speler in het nu te laten blijven, is te zorgen dat ze vergeten wat er gebeurd is. Eigenlijk wat ik zei, van die champions, die echte hele goede spelers, kunnen gewoon heel veel start-stop en afsluiten. Start-stop en afsluiten. En als je dat kan, Ga je enorme verbeteringen zien.
Ja, echt het loslaten ervan. Hoe kunnen mensen dat doen dan? Ik weet wel dat er is geen pilletje voor of zo. Dan kan je het, maar zijn daar...
Nou ja, er zijn wel... En Jackie is... Reardon heeft daar mooie voorbeelden van. En dat zou je eigenlijk moeten gaan... je moet inderdaad met Jackie een keer moeten praten. Maar er zijn zeker... ook manieren om daarmee te werken. Ik bijvoorbeeld op het tennisgebied werk nooit aan winnaars. Ik geloof niet in winnaars. Die bestaan voor mij niet. Die ontstaan omdat je iets goed uitvoert, optimaal, en je speler eigenlijk schaken. Hè? Het schaken ermee. Als jij zo goed jouw techniek kan uitvoeren, zonder dat jij zegt van, oh, ik moet nu een winnaar slaan, maar gewoon eigenlijk alleen maar bezig met het afmaken van een slag. En als die bal terugkomt, je moet altijd klaar zijn voor de volgende bal. Ik zie zo vaak dat spelers gewoon niet klaar zijn voor de volgende bal, omdat ze denken dat ze een winnaar spelen. En omdat ze, of ze willen een winnaar slaan, hè, dat zie je ook heel vaak bij een smash of een makkelijke bal, dat ze die missen. Omdat ze bezig zijn met de laatste bal.
Dit is een heel mooi plaatje die ik laatst ook zag. Van focus. Het was ook van de service die je dan zag. Kijk was op de beker.
Ja.
In plaats van op de bal. Dus eigenlijk is ook een beetje dit verhaal dan toch? Van focus eigenlijk wel een beetje op je proces. Op die slagen die je speelt. En niet te veel op de winner die je wil hebben.
Ja. Je moet heel erg vanuit je... Je hebt altijd genoeg tijd. Iedereen denkt misschien dat je niet genoeg tijd als je die bal slaat. Maar als je die bal echt raakt en je maakt je slag af, heb je zoveel tijd, een zee van tijd om voor de bal te werken. Het is gewoon een soort van angst. Als we een bal willen slaan die bijvoorbeeld een makkelijke bal is, en dat ze al bezig zijn met de tegenstander en ze kijken, maar ze kijken niet op het moment van raken naar de bal, dan zijn ze toch bezig met het resultaat.
Ja.
En je moet eigenlijk in het nu blijven, in het moment, en eigenlijk zorgen dat je goed contact met die bal maakt.
Ja.
Dat is het belangrijkste.
Ja, precies. En dan komt het resultaat eigenlijk dus vanzelf ook.
Ja, en dat komt met de tijd. Hè? Dat komt gewoon doordat je de herhaling erin gooit. En zorgen dat je die slag goed uitvoert.
Ja.
Ga je zelf realiseren. Oh, die bal komt helemaal niet terug. Maar het komt omdat ik die goede uitvoering heb. Niet omdat ik een winnaar wil slaan.
Ja, ja, grappig. Een mooie kijk ook, vind ik. Dit is niet iets wat ik eerder gehoord heb ook zo. En welke speler die we nu dan... Ik volg persoonlijk meer mannentennis. Maar bij de mannen, waarvan verwacht jij nu een beetje bij de jongere generatie heel veel voor in de toekomst?
Ja goed, we hebben het net gezien in Miami met Jannik Sinner. Daar ben ik een groot fan van. Geweldig speler. Ik denk dat hij natuurlijk zeker gaat doordringen. als wij eenmaal van de Nadals, Djokovic en Federer af zijn, stelt er natuurlijk een generatie met Thiem, met Tsitsipas en Zverev, die gaan langzaam maar zeker toch ook een aantal Grand Slams winnen. Ja. Maar dan komt er een volgende generatie. Die komt er natuurlijk ook wel weer door, die uiteindelijk tot misschien ook weer zo'n generatie kan komen, dat ze het gewoon 20 jaar vasthouden. Op dit moment, moet ik eerlijk zeggen, zijn er nog niet die spelers die, zoals Sinner, die echt nu die grote stap heeft gemaakt. Ik moet zeggen, Rublev natuurlijk ook, maar die is alweer een generatie daarvoor.
Ja, klopt. Ja.
Maar ik denk wel dat, dat die generatie van Tsitsipas, Zverev en Thiem nog een aantal Grand Slams gaan winnen.
Ja, ook Zverev? Zie jij ook doen?
Ja, zeker.
Ja, waardoor komt dat? Ik heb bijvoorbeeld zelf een beetje, ja, dus misschien gewoon meer op gevoel en een soort onzekerheid. Wat ik soms zie ook in zijn service, veel doen we fouten en af en toe een racket gooien. Ik daarom mijn twijfels heb. Maar,
in mijn mening, hij wordt, wordt steeds volwassener in zijn spel.
Okay.
En hij moet zich nog steeds ontwikkelen in dat element van als mens.
Hmm.
Hij wordt gecoacht door zijn vader en zijn broer nu. Hij heeft natuurlijk wel een aantal coaches gehad met Ferrero en met Lendl. Geweldige ervaring, maar hij is heel eigenwijs. Hmm. En ik denk zodra hij gaat beseffen dat die mensen echt van toegevoegde waarde zijn, waardoor hij het beste uit het coach gaat. Want dat is ook verplichting eigenlijk van een coach, van een speler. De speler is ook verplicht om het beste uit een coach te halen.
Hmm.
Wat kan ik uit mijn coach halen?
Ja.
Weet je, Roger Federer heeft het ooit wel eens gezegd van, ja, ik kan wel naar mijn coach luisteren en ik probeer dan te luisteren van wat ik wil horen.
Hoi.
Maar ga me nou eens een keer verplaatsen in de coach, wat de coach aan mij wil vertellen.
Ja, ja.
En dat is een heel groot verschil. Dus als een speler zegt van, ik omarm deze coach, ik vertrouw deze coach, ik wil van deze coach leren. Ik wil het beste uit de coach halen. Hoe doe ik dat?
Ja.
En niet alleen maar van eenrichtingsverkeer. En dat zijn de sterkste relaties met speler-coach. En dat heb je gezien met Nadal bijvoorbeeld. Mm. Een hele sterke relatie.
Ja.
Ik had een hele sterke relatie met Maria. Waardoor we heel goed met elkaar samen konden werken van oké, hoe gaat ze bij mij het beste uit mij halen, hoe kan ik het beste uit haar? Het is gewoon een partnership.
Ja.
En dat zijn de beste momenten om eigenlijk het meeste uit je speler te halen.
Ja.
Zodra zij die vragen gaan stellen of hoe kan ik van toegevoegde waarde zijn, zodat jij beter je werk kan doen.
Ja, precies. Dat is misschien ook een heel belangrijk onderdeel wat een speler geen goede, maar echt geweldige speler kan
maken.
Ja, het is ook, dus ook wel die mindset van de growth en fixed mindset.
Ja,
mooi. Ik denk dat wij gaan door even naar de Instagram vragen die er zijn geweest. Even kijken. Je hebt het een beetje over gehad. De vraag was een beetje vaag opgeschreven nog toen. Maar ik denk dat de vraag was wat. Wil je de speler goed laten voelen? Of juist leren omgaan met moeilijke situaties?
Beide.
Okay.
Beide, omdat je moet natuurlijk je werk met vertrouwen. Ja. En dan moet je ook inderdaad het gevoel, de mens, het is belangrijk dat er een bepaalde een groeielement in zit ook. Maar het is natuurlijk ook van hoe kan je iemand tot een positie brengen waardoor ze zelf voor antwoorden gaan zoeken.
Hmm.
En dat komt meestal als ze onder druk staan. En dat kan je in een training doen, kan je dat doen, in een oefenend vorm kan dat zijn. En waar ze ook falen. En dat kan heel makkelijk. Een speler laten falen.
Ja.
En dan is de vraag, hoe ga je ermee om? Hè? Heb je een antwoord daarvoor?
Hmm.
Of ben je alleen maar aan het analyseren waarom het gaat fout?
Ja.
In dat, dus beide.
Ja.
En dat gaat hand in hand.
Ja, precies. Ja, ook die fouten. Ik denk dat het ook wel het makkelijke weg is, ook voor een coach, of niet? Soms om die uit te halen.
Nogmaals, kijk, wij als coaches worden opgeleid om natuurlijk iets bij te brengen.
Ja. Toegevoegde waarde te zijn.
Toegevoegde tennisleraar. Wij geven les. Dus als iemand bij komt met een probleem, willen wij dat oplossen. Daar zijn we voor opgeleid en daar hebben wij antwoorden voor. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook veel sterker als een speler met een antwoord komt. Want dan heeft die speler ontdekt wat eigenlijk werkt en niet werkt. En dat blijft veel meer in je systeem zitten dan als het een ik probeer iets te herhalen. Je moet het dit doen, je moet dat doen, en dat mag je niet doen, dit moet je doen. Dan ga je een veel langer proces in. Maar als een speler herkent wat hij of zij fout doet of goed doet, en dat daar een antwoord voor is, en daar moet je ook naar zoeken als speler. Dus dat probeer je dus in je materiaal waar je mee werkt met de speler, probeer dat ook terug te laten komen. Ja. Dat zij de oplossing hebben.
Hoe help je daar een speler bij?
Nou, dat is natuurlijk met oefeningsvormen. Je kan bijvoorbeeld ook zeggen van, oké, luister, de laatste keer dat jij een wedstrijd hebt gespeeld, sloeg je een percentage van X, of je hebt 50% returns ingeslagen. Hoe kunnen wij nu een oefening gaan doen, zodat jij beter die return gaat slaan, of dat je een hoog percentage in je service. Laten we dat met elkaar gaan oplossen. Ik kan je een antwoord geven. Maar zorg ervoor dat zij met oefenstof gaan komen.
Ja.
Dat de speler zelf ook bereid is om natuurlijk met oefenstof te komen.
Ja.
Zoeken voor antwoorden.
Ja, precies. Dat is mooi. Ja. Wat is jouw grootste leerpunt geweest als coach? Dus dat komt van Lucas, iemand die ik ook opleiding mee gedaan heb.
Mijn grootste leerpunt als coach? Eigenlijk wat niet te doen. Het leerpunt is, als je met spelers werkt die top 10 van de wereld staan, nummer 1 of een Grand Slam winnen, is het vaak wat je niet doet wat een verschil brengt. En dat klinkt misschien gek. Maar ik geef een voorbeeld. Mary Pierce was tweede finale dat ik met haar als coach was in 95 op Australian Open. En ze verloor in 94 van dezelfde speelster tegen Arantxa Sánchez Vicario. Verloor ze de finale van Roland Garros in 94. In 95 kwam ze weer in die finale. En toen hadden we eigenlijk een hele simpele dag. Voor de finale heb je een dag vrij, natuurlijk met trainingen. Maar die dag kan heel lang worden. En met heel veel spanning eigenlijk. Vroeg naar bed, weet je, want je speelt finale. Alles gedaan eigenlijk om er zo goed voor mogelijk te doen. Goed gegeten, goed gedronken, goed getraind. Alles perfect eigenlijk. Maar om 9 uur kwam er een telefoontje. En ik kan niet slapen. Ik ben zo onrustig. Ik weet niet wat ik moet doen. Toen zei ik eigenlijk, we hebben om 9:30 hebben we een laser tag. Dat spelletje, met een laser schieten. Kom maar mee. Uiteindelijk spreekt zij er nu nog over hoe belangrijk dat moment voor haar was. Omdat op dat moment zou je denken van, moet je juist niet een lasertag gaan doen. Je speelt de finale. Ga je een lasertag spelen? Ja. Dan ben je helemaal gek geworden. Je speelt de finale voor een Grand Slam. Om die te winnen uiteindelijk. Maar dat was juist precies het tegenovergestelde wat goed voor haar was. Omdat er een bepaalde ontspanning. Toen heeft ze gelachen. En ze heeft als een gek met die lasertags. En er waren allemaal mensen die enorm veel plezier gehad. En dus ze waren om een uur of 10:30. 11 uur was het klaar. En als een koningin geslapen. En ze speelde als een koningin. Won de Australian Open.
Wow, ja.
En nog steeds, nu heeft ze het erover. Dat was een soort van breaking point.
Ja.
Waar je eigenlijk iets doet wat je normaal gesproken zou je dat niet in een boek leren.
Nee.
Waar mensen zeggen van, ga maar iets totaal iets anders doen.
Ja. Ja, mooi.
Het is ook wel afhankelijk van het karakter, maar huh? het is elke keer weer dat zoeken naar het klikje.
Echt het aanvoelen ook ja. van wat jij zou moeten doen, of voor jou dus adviseer te gaan doen naar je speler. Want is het dan ook een paar keer geweest dat je dat helemaal niet dan goed aanvoelde? Ik kan me ook wel voorstellen dat het misschien juist niet goed werkt, dat je zoiets doet en helemaal nog aanstaat, de hele nacht niet slaapt.
Maar... dat kan ook zo zijn, dat heb je ook. Je hebt momenten waar je inderdaad dus niet slaapt, waar de nervositeit. Maar dat is meestal achteraf pas, hoor je dat. De spelers die het delen met je, daar kan je iets voor doen. Mm. En als je dat doet, toevoegt, dan zijn ze daardoor qua prestatiegericht veel beter voorbereid.
Ja.
Maar dat betekent wel dat ze heel veel vertrouwen moeten hebben in je.
Ja.
Dus ze moeten wel durven delen.
Ja, precies. Die relatie weer echt gewoon...
En meestal hoor ik het achteraf.
Ja, oké. Okay. Ja. Ja, kijk, ben je van... of jouw kijk op maatwerk 1-op-1 of groepsvorming? Dus 1-op-1 coach of meerdere spelers?
Ja, luister. Dat is zo afhankelijk van het niveau, leeftijd, ambities... ik ben heel erg van het 1-op-1. Dat is mijn kwaliteiten die ik al 31 jaar doorvoer. Maar tuurlijk in een groepsverband kan je ook heel erg van elkaar leren. Die spelers kun je door een natuurlijke manier heel goed doen laten ontwikkelen. Maar ik geloof wel dat er altijd momenten moeten zijn waar je een privéles moet hebben. Als je het maximaal uit jezelf wil.
Ja, precies. Ongeacht ook het niveau.
Ja, en dan daarnaast is natuurlijk... En misschien nog ineens een privéles, maar ga maar eens een keer naar een muurtje slaan.
Weet je, gewoon met jezelf te zijn.
Precies. Ja. En wat ik al zei, ik ben bezig met een... deze week komt het live met Tennis Wall University. Hè, dat is vooral het mentale gedeelte op de Tennis Wall. Op de muur. Elke speler die ik... ken en waar ik nu nog steeds naar kijk, de grootste van de grootste spelen altijd op een tennismuur. Ga maar een keer een half uur tegen de tennismuur slaan. Wat gebeurt er? Het is een metafoor, het is een spiegel. Het speelt altijd terug. Je kan dus niet zeggen van je wordt heel erg met jezelf geconfronteerd. En door die confrontatie met jezelf ga je ook naar oplossingen zoeken. Heel vaak als je met een tegenstander, ga je toch heel vaak, ja, maar die speelt zo. Of, die is niet goed. En die vergelijken. Maar met een muur moet je jezelf dus gaan verbeteren. Ja. Dus ik ben heel erg van, als je geen privéuur kan betalen, ga op een tennismuur staan. Zorg ook als coach zijnde dat je die tennismuur erbij betrekt. Bij je opleiding. En dat je zegt van, ik geef je een opdracht. Half uurtje op een tennismuur.
En dan met het hopelijke resultaat dat ze ook echt hun slagen verbeteren? Of meer het innerlijke spel?
Dat zijn natuurlijk de elementen van techniek,
ja.
tactiek, fysiek kan je doen. Maar ook zekerlijk de innerlijke coach. Ik ben namelijk van mening dat de mentale training is een soort van angst voor heel veel spelers. Doordat je ze in aanraking laat komen dat er een innerlijke kracht is, dus ook een innerlijke coach, als je die kan aanzetten, dan ga je enorm vooruit.
Ja.
En wat gebeurt op een tennismuur? Die innerlijke coach, automatisch gaat die.
Ja.
Automatisch aan. Het wordt gewoon meteen aangezet, omdat je, ja, zeg bijvoorbeeld, je krijgt een opdracht en je zegt van oké, ik ben met mijn voorhand bezig. Zorg dan dat je een opdracht krijgt dat je aan je voortechniek gaat werken. Nou, bijvoorbeeld, je kan ook fysiek gaan werken, dat je heel erg je voetenwerk gaat werken. Want die bal, afstand, ga met tactisch. Zorg dat die bal meer lengte krijgt in je slagen. Of hoe krijg ik die lengte? Nou, als ik die bal dus keihard over het net speel, ja, ik moet zo hard slaan, omdat die bal eigenlijk bij mij in die lengte komt.
Ja.
Maar als ik die bal ietsje hoger speel, dan wacht even, dan krijg ik die lengte terug. Dus het is een spiegelmoment waardoor je zegt van oké. En daar moeten ze dus die cursus hebben wij ontwikkeld met het oog op dat die speler daarmee aan de slag kan zelf.
Ja.
maar ook dat die coaches kunnen leren, hoe kan ik dat nog meer van toegevoegde waarde kan ik in mijn les brengen, waardoor ik kan zeggen, hier is je opdracht, ga naar huis, ga een muurtje, zoek een muurtje op. Ja. Weet je, en dat mis ik eigenlijk. Hè? Vroeger was het toch, je gaat in de club afhangen, je kan een half uurtje, uurtje spelen, hup, dan ga je op de muur staan. Mm. En het mooiste ervan was, dat ik toen ik met Monica Seles begon, 2-3 uur trainen achter elkaar, en ze eindigde elke dag kwartier tot een half uur op de muur.
Mm.
Maakt niet uit, altijd, elke keer, gewoon ritme, 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 ritme.
Ja, ah, wel echt interessant. Ook dan, en voor wie wil je dit dan, of voor wie doen jullie dit? Is het voor
elke... Dit is voor de breedte. Jeugd, okay, voor de jeugd, 12 en tot, ja, leeftijd 12, 16 eigenlijk.
Okay.
Die leeftijd, categorie, specifiek.
Ja.
Ook voor coaches die met die spelers werken.
Mm.
Ook voor ouders die zeggen van, hey, luister, dit is een goed programma, ik ga er even voor zitten.
Ja.
Mijn kind is thuis. In plaats van dat ze achter de computer zitten, ja, ga nou tegen die muur spelen. Als jij je droom, ding,
ja. Ja.
Als je droom wil verwerken, dat gebeurt niet achter een computer. Dat, nee, gebeurt wel op een muurtje.
Ja, ja, absoluut. Ja, ik denk, dat vind ik ook echt, ja. Ik ben dan wel opgegroeid ook met het gamen, een beetje FIFA doen en zo. Maar ja, toch, ik altijd echt wel die sporten in me. Maar nee, ik ken ook wel wat jeugd nu die denkt, oh jongens, zo zonde.
Ja.
Het wordt allemaal... vanmorgen nog even naar een podcast van Robert Lewandowski geluisterd. Heel inspirerend verhaal ook. En hij vertelde dat hij blij was. Hij had zoveel liefde ook voor zijn sport. Maar hij zei, ik ben heel blij dat ik de afleidingen niet had van een FIFA bijvoorbeeld.
Hmm.
Want dan had ik het misschien wel daarin gevonden.
Ja.
Dan was ik misschien heel veel FIFA gaan spelen.
Klopt.
Ja, dan, ja, maar mooi. Ik ben heel benieuwd naar, ja, naar dat. Heb jij 3 boeken die je ook aanbeveelt voor de luisteraar?
In a Game of Tennis.
Oké. Okay.
Mindset van Jackie Reardon.
Ja.
En dan eigenlijk wel heel belangrijk, Anthony Robbins, dat heel Unleash the Power Within.
Mm-hmm.
Zijn verschillende goede boeken.
Ja.
Er zijn nog heel veel andere boeken die je misschien daartoe toegevoegd. Er is 1 boek die ik ook nog, of laat ik zeggen, 2 boeken.
Ja.
The Tipping Point.
Okay.
En
waar gaat het over?
Nou, een tipping point is waar je op een moment, alle beslissingen worden gemaakt op een bepaald moment.
Hmm.
En of het nou met relaties te maken heeft, of het met marketing te maken, met sales te maken heeft, of met tennis. Je moet een keuze gaan maken. En soms stel je die keuze uit.
Ja.
Maar er komt altijd een moment, en dat noemen ze dan een tipping point.
Dat
je maakt. En waar zijn die tipping points? Hoe kun je ze opzoeken? Zorgen dat ze sneller komen. Zorgen dat je ze herkent. Waardoor je eigenlijk een soort tijdwinst gaat krijgen. Ja. En dan, er is een ander boek nog. Dat heet The One Thing. En dat is ook heel erg
indrukwekkend. Ja, ah, mooi. Top. Dan heb ik eigenlijk allemaal vragen gesteld. Heb ik om af te sluiten nog tegenstellingen voor je, waar we snel doorheen gaan.
Ja.
En ik ben benieuwd. Dus ben je klaar voor?
Ja.
Mooi. Federer of Nadal?
Ja, Roger.
Oké. Okay. Sharapova of Serena Williams? Speciaal voor jou.
Maria.
Oké. Okay. Gras of greffel?
Oeh, goede vraag. Gras.
Oké. Okay. Nederland in en er nooit meer uit, of Nederland uit en er nooit meer in? Ook een interessante voor jou, in jouw geval.
Herhaal nog een keer.
Dus ga je Nederland in en nooit meer naar het buitenland? Of ga je Nederland uit en dat je nooit meer in Nederland kan komen?
Wauw. Nou, is Nederland toch te klein voor mij. Dan moet ik eruit.
Ja, precies. Ja, dat heb je ook in een andere podcast gezegd. Van, ja, mijn thuis is eigenlijk het op reis zijn. Mm. Ja, dan
nog
is
steeds.
Dit, ja. McEnroe of Borg?
Borg.
Oké, okay. Forehand of backhand?
Backhand.
Service volley of baseline spel?
Service volley.
Service of return?
Serve.
Oké, okay. Dan de laatste. Is luisteren of praten?
Luisteren.
Ja, ja, ja. Mooi. Is dat ook iets wat past bij een coach? Die laatste.
Ja, wat ik al zei, ik denk dat... wat maakt een goede coach is, die moet heel goed kunnen luisteren. Ja. Niet alleen met zijn oren, maar ook met zijn ogen of haar ogen.
Mm. Ja, ja, goeie.
Observeren.
Ja. En ben ik iets vergeten te vragen wat ik wel had moeten vragen? Of wil je nog wat kwijt misschien aan de luisteraars?
Nee, ik ben heel erg benieuwd naar jouw programma. En ik ben heel erg benieuwd naar ja, de ontwikkelingen van het platform dat je hebt ontwikkeld. Ik vind innovatie vind ik heel erg interessant. Techniek, hè, de technology, heel erg interessant. Vooral omdat we toch op afstand veel meer leren. En hoe dat zich ontwikkelt. En omdat jij natuurlijk daarmee bezig bent. Ga ik me daar ook een beetje verder in verdiepen.
Cool.
Maar volgens mij hebben we alles geraakt.
Ja, nou hartstikke leuk. Ja, denk ik ook. Hey, luisteraar, bedankt voor het luisteren. Sven, bedankt voor jouw tijd. Dan nog trouwens één laatste ding. Is er ook een plek waar mensen meer van jou kunnen vinden? Of misschien nog van de Wall University?
Tennis Wall University. Ja, dat kan je op orangecoach.com. Okay. Kan je daar vinden. Dat staat nu binnenkort live. En anders gewoon via mijn socials bij Instagram en Twitter ben ik behoorlijk actief. Met @Sven Tennis.
Ja, nou, mooi. En bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.
Als fanatieke trainer of fanatieke speler wil je natuurlijk zorgen dat je progressie blijft boeken. En binnen het progressieprogramma zorg ervoor dat jij stappen kan blijven maken op technisch, tactisch, fysiek en mentaal gebied. En jouw niveau wordt bepaald door je dagelijkse acties en je omgeving. En binnen het progressieprogramma zorgen we er niet alleen voor dat je de juiste kennis krijgt en met goede acties de baan op gaat, maar ook dat je je omgeving versterkt. Als speler zorgen we ervoor dat we je bijvoorbeeld linken binnen het platform met andere fanatieke spelers, offline trainingen organiseren en als trainer dat je met andere trainers en ook met mij kan sparren over bepaalde onderwerpen of je lesvoorbereiding. Dus wil jij progressie blijven boeken in je spel of wil je als trainer groeien in je competentie en je licentie behouden? Zorg er dan voor dat je naar www.tennistheworld.nl gaat. Want als trainer kan je sinds kort ook elke maand 1 PO-punt krijgen. En als speler krijg je ook elke keer meer informatie waardoor jij doelgericht kan gaan vrijspelen of als trainer doelgericht kan gaan lesgeven. Dus ga naar www.tennistheworld.nl en dan zie ik je daar.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Tennis the World podcast. Heeft deze podcast jou geholpen, dan hoop ik dat jij ons ook kan helpen naar meer luisteraars. Deel deze podcast in jouw Instagram. Wij gaan jou reposten. Wij gaan een connectie met jou leggen. En als jij ons nog meer wil helpen, schrijf dan even een review op Google over wat je van Tennis the World vindt. Of schrijf een review op de Apple app. En dan zijn wij onwijs blij. Dus bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.